We gaan verder met onze overdenking van Romeinen hoofdstuk 9 tot 11 vanavond. Ik heb er even terug kort overzicht bijgehaald en dan merkt u dat hoofdstuk 9, eigenlijk de twee hoofdpunten, dat niet elke Israëliet deel uitmaakt van het Israël en dat Gods relatie met Israël op grond van onverdiende barmhartigheid is, dat we eigenlijk die twee kernpunten al behandeld hebben met elkaar. Maar er schiet nog een heel deel over in Romeinen hoofdstuk 9 en daar zou ik graag willen mee verder gaan vanavond. Nu, om het even op te frissen, denk ik dat het goed is om heel kort te hernemen wat we met elkaar hebben al overdacht in de laatste vier overdenkingen van dit gedeelte. De hamvraag, of beter gezegd, de inleidende vraag waar alles om draait, Romeinen hoofdstuk 9 tot 11, is: als nu werkelijk de belofte gemaakt aan Abraham in de Heer Jezus Christus in vervulling gaat, en dat door het evangelie dit tot ons komt, hoe is het dan mogelijk dat het volk, voor wie het in beginsel bestemd was, het volk Israël, die boodschap en de persoon van de Heer Jezus verwerpt? Is het dan zo dat Gods woord gefaald heeft? Of geeft de Heer helemaal niet meer om Israël? Nu, ik heb je er nog niet op gewezen, maar de vraag alleen al, ik ben eigenlijk een beetje benieuwd of dat je het ziet, maar de vraag alleen, hoe is het mogelijk dat Israël massaal het evangelie verwerpt? Heeft Gods woord dan gefaald? De vraag gaat uit van een zekere veronderstelling. Heb je enig idee welke veronderstelling er schuil gaat achter deze vraag? Wacht, ik ga de inleiding geven en dan ga ik het opnieuw vragen. Er gaat een veronderstelling schuil achter de vraag. Belangrijk, als mensen u vragen stellen, is het goed om te overdenken, ja, wat willen mensen eigenlijk zeggen als ze mij die vraag stellen? Wat gaat er schuil achter de vraag? Ik zal het u straks zeggen wat er achter schuil gaat. Ik dacht dat het duidelijker ging zijn, maar goed. Ik overval u natuurlijk meteen dan mee. Heeft Gods woord dan niet gefaald? Wel nee, zegt Paulus, als je maar goed beseft dat er een heel duidelijk onderscheid is. Niet elke Israëliet, niet elke nakomeling van Abraham, die het bloed van Abraham in zijn aderen heeft stromen, maakt deel uit van het Israël van God. Er is een onderscheid tussen nationaal etnisch Israël en het Israël van God. En om dit te onderbouwen, heeft Paulus ons van meet af aan meegenomen naar de aartsvaders, want daar, zegt hij, openbaart God zijn bedoelingen van bij het begin. En het voornemen van God, zo lezen we in vers 11, is dat het naar uitverkiezing is. Of anders gezegd, als God de familielijn van de belofte gaat roepen, waardoor de zegen in de wereld zal komen, ja, deel krijgen aan die familielijn wordt niet bepaald door uw afkomst, of door uw geboorterecht, de sociale status, of door goede of minder goede daden, door uw reputatie, maar is door Gods roeping. Hè? God roept Abraham, hij verwekt Isaac en hij verkiest Jacob. Het is God die het initiatief neemt en die bepaalt langs welke familielijn de belofte ooit in de wereld zal komen. Dus, wat Paulus ons wil tonen in dat eerste blokje is, dat niet alle afstammelingen van Abraham deel uitmaken van het Israël naar de belofte. De familielijn van de belofte is door Gods roeping bepaald. En zo is het ook, zegt Paulus, met het Israël van God. Wie deel heeft aan het Israël van God, dat wordt niet bepaald door uw afkomst, sociale status of reputatie, maar door Gods roeping, nu door middel van het evangelie. Yes. En nu stel ik mijn vraag opnieuw. Waarom getroost Paulus zich zoveel moeite om aan te tonen dat er een onderscheid is tussen nationaal etnisch Israël en het Israël van God? Kijk eens terug naar de vraag. Hoe is het mogelijk dat Israël massaal het evangelie verwerpt? Heeft Gods woord dan niet gefaald? Als zij, voor wie het bestemd is, het verwerpen. Ik had het zeggen, Walter. wat er schuil gaat achter de vraag, is dit. De persoon die deze vraag stelt, gaat ervan uit dat God Israël iets verschuldigd is. En dat is nu net wat Paulus wil tonen. Dat Jahweh van zijn kant, Israël, niks verschuldigd is. Zij zijn wel bestemd om de zegen te ontvangen, maar je kan de boel niet omkeren dat God hen iets schuldig is. Ja? Kijk maar naar de eerste Exodus. Waren de Israëlieten die uitgeleid werden uit Egypte niet allen bestemd om het beloofde land binnen te gaan? En hoeveel zijn er binnengegaan van die generatie, van die Exodus-generatie? Twee. Is God iets verschuldigd aan al die anderen die niet binnengegaan zijn? Nee. Het is door hun eigen ongehoorzaamheid. Ze waren bestemd, maar hun eigen ongeloof heeft het niet toegelaten om deel te krijgen aan die zegen, waartoe dat ze bestemd waren. Als het zo was bij de eerste Exodus, hoe denk je dat dat zal zijn bij de tweede Exodus? Begrijp je wat ik bedoel? Kan je mij volgen? Dus Paulus getroost ze hier zoveel moeite, beste vrienden, om aan te tonen dat naar de bloedlijn Israël geen enkel recht heeft om maar iets voor zichzelf te claimen. En wat doen ze, denk je, tot op vandaag de dag? Juist dat, hè? Wij zijn de nakomelingen van Abraham en wij hebben recht op... Vul maar in. Inderdaad. Dus, volgens Paulus, hebben ze geen poot om op te staan, hè? Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat hier even te onderstrepen.
Mag ik even op inhaken?
U mag...
Afgelopen zondag had je het over die zonen van Isaïe, de oudste zoon die dus niet werd verkozen als koning over Israël, maar het was uiteindelijk de jongste die wel werd verkozen. Geldt daar diezelfde vergelijking, denk je?
Ook daar zie je heel duidelijk, denk ik, David, dat het koningschap in Israël naar uitverkiezing is. Zoals ook hier de belofte en de lijn van de belofte naar uitverkiezing is. Ja, absoluut. Ja. Mag ik verder? Is dat het voor iedereen duidelijk? Want het is de bedoeling dat je er echt iets uit meedraagt, die, lieve broers en zussen. Oké, dan hebben we de stap gemaakt van de aartsvaders ineens naar het uiterste einde van Israëls geschiedenis onder de wet, namelijk van de aartsvaders van het boek Genesis zijn we gegaan naar het boek Maleachi, historisch gezien het laatste Bijbelboek van Israëls geschriften. Een deel van het volk Israël is dan terug uit de ballingschap gekomen en reeds in het beloofde land gesetteld, voor ondertussen al een honderdtal jaar. En we hebben gezien dat ze twijfelen aan de liefde van Jahweh voor zijn volk. En daar was de boodschap van Jahweh heel duidelijk. Als je twijfelt aan mijn liefde, wil je eens kijken naar je broedervolk, naar Esau, Edom? Ze hebben geen erfdeel meer. Ik ben veel verdraagzamer met jullie, want eigenlijk hebben jullie ook de minste recht om hier te wonen. Jullie zijn nu al terug, 100 jaar in het land. Jullie brengen mij verminkte offers, jullie priesters zijn niet trouw aan hun huwelijken, ze onderwijzen niet het woord naar recht, de tienden krijg ik niet van jullie als mijn volk. Dus de toestand van het volk is geestelijk gezien bijna net dezelfde als voor de ballingschap. Ja. En toch zegt de Heere, wat lief, ik heb jullie niet lief. Ik denk dat de Heere er omgekeerd is, dat jullie mij niet lief hebben, maar ik heb jullie wel lief. En ik verdraag jullie al zo lang. Ja. Dus hier zien we dat er een sprongetje gemaakt wordt in die zin. Ja, van beide aartsvaders zagen we dat God verkiest en niet op grond van daden handelt met de aartsvaders. Maar in het boek Maleachi zien we dat ten aanzien van Esau, Edom, de Heere wel degelijk hen oordeelt naar hun daden, want ze zijn hun erfdeel kwijt. En de vraag die daarbij opgeroepen wordt is dit. Ja, gezien Israëls geschiedenis al die honderden jaren, is God dan niet onrechtvaardig dat hij uiteindelijk Israël al die honderden jaren verdraagt, die iedere keer maar weer de Heere de rug toekeert, in opstand komt, afgoderij pleegt? Hoe kan God aanhoudend dat onrecht verdragen van Israël. Zie je, dat is hier de hamvraag. Hij tolereert het wel niet bij Esau-Edom. Het oordeel als ontvangen is terecht, laat dat duidelijk zijn. Maar waarom is de Heere aanhoudend zo verdraagzaam en zo langmoedig met Israël, dat minstens evenveel het oordeel verdient? Op basis van wat kan God aanhoudend zo verdraagzaam zijn ten aanzien van het onrecht dat Israël pleegt? Wel, we hebben met elkaar gezien dat Paulus ons dan meeneemt naar de ontstaansgeschiedenis van Israël, namelijk naar de Exodus. En we hebben gezien daar met de zonde, met het gouden stierkalf, dat Israël, het verbond was dan niet vastgelegd op stenen tafelen, de tafelen waren nog niet in hun midden of het was al verbroken. En dat God heel duidelijk zich erbarmt over wie hij zich wil erbarmen en zich ontfermt over wie hij zich wil ontfermen. Want hoewel dat Israël het oordeel verdient naar het verbond dat al gesloten is op dat moment, gaat hij hen genade betonen. En wordt het verbond, of beter gezegd, wordt het verbond vernieuwd. Dus van meet af aan is de grondslag waarop Israël staat voor Yahweh, in relatie is met Yahweh, een grondslag van genade. Het is een verlost volk dat God uit Egypte heeft geleid, dat staat op een basis van genade, die dan de wetgeving ontvangt. Ja? Dus God is niet onrechtvaardig als hij al die jaren zo langmoedig is. Nee, want de relatie met Israël is niet op grond van gerechtigheid, maar op grond van genade. Dus in de Exodus zien we dat God zijn fundamentele neiging om barmhartigheid te betonen openbaart. Wonderlijk om dat te zien in het boek Exodus. Dus als we van daaruit verder kijken naar Maleachi en zien dat God na al die honderden jaren nog steeds zo verdraagzaam is, wel, dan is God zijn reactie ten aanzien van een ongehoorzaam Israël de zoveelste uiting van zijn verbondstrouw. Ja? Want zoals de uitverkiezing van de aartsvaders onafhankelijk was van hun daden, zo is God nu aanhoudend trouw, ondanks Israëls daden, naar zijn grote barmhartigheid. Ja? Dat is wat we de vorige keer overdacht hebben. Ik zie iedereen zo kijken. Is het in het Chinees of zo? Of, Is dat duidelijk? U mag mij gerust, want het heeft geen zin van verder te gaan als iedereen niet mee is. Vat gewoon een beetje samen wat we overdacht hebben, dacht ik toch? Ja? Goed, dan zijn we aangekomen bij de volgende vraag. Niet rechtstreeks in de tekst, maar een vraag die wel, denk ik, nuttig is om te stellen. Als God dan zo geneigd is tot barmhartigheid en voorbijgaat aan de ongerechtigheid die Israël aanhoudend pleegt, mag je dan daaruit concluderen dat zonde en kwaad Yahweh koud laat? Ja, want sommige mensen misbegrijpen Gods barmhartigheid alsof dat hij niet geeft om zonde en kwaad. Maar dat is absoluut niet wat Paulus ons wil tonen. Als God barmhartigheid betoont, betekent dat niet dat God niet geeft om zonde en kwaad, integendeel. En daarom gaat Paulus nu ons bepalen bij Farao en het rechtvaardig oordeel van God, van Yahweh, over Farao. Dus we hebben die tandem die hier verder gaat. Hadden we eerst Jacob, Israël, Esau, Edom. Dan hebben we nu de tandem Israël bij de Exodus en Farao. Ja, die twee. Dus eerst hebben we gezien dat God barmhartigheid betoont aan Israël van bij het begin, van aan de voet van de Sinaï. En nu gaat hij ons terug meenemen om te zien dat God rechtvaardig oordeelt aan de hand van Farao. Ja?
Mag je zeggen dat de Heer God eigenlijk al de barmhartigheid toonde? Nog eens dat de Heer de Israëlieten met bloed moesten aan de deurposten smeren, waren ze eigenlijk al vergeleken met het volk van Egypte ook even zondig, maar dat daar al Gods barmhartigheid startte.
Wel, dan werd er natuurlijk een offer gebracht. Er moest een onschuldig lam opgeofferd worden, zodat de eerstgeborenen vrijuit konden gaan. Dus daar is er werkelijk sprake van een offer. Maar hier, als God het volk aan de voet van de Sinaï barmhartigheid betoont en genade verleent, ondanks die verbondsbreuk, en ze eigenlijk moeten sterven, nou, is er hier in directe zin geen sprake van een offer of een tussenbeide treding. Het is puur, puur genade. Weet je wat dan nu zo mooi is? Ja, iedereen weet van jullie, denk ik, toch hoe de oordelen in Egypte, de plagen over Farao en het volk komen. Maar weet je, wanneer God zijn rechtvaardig oordeel brengt over Farao, dan vormt dit oordeel evenzeer een onderdeel van Gods wereldwijde openbaring van zijn barmhartigheid. En dat is wonderlijk om te zien. Want de schrift zegt tot Farao, juist hiertoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn macht betoon, en opdat mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde. Nu, vooraleer ik verder ga, hoe lezen jullie die tekst hier? Als de schrift zegt tot Farao, juist hiertoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn macht betoon, hoe interpreteren jullie dit? Wanneer heeft Yahweh dan Farao doen opstaan? Of verwekt, zoals sommige van uw vertalingen zeggen?
Dat die Israël te lijden en te doen, dat die dood door zijn macht getoond naar Farao.
Ja, maar blijf eens bij de tekst. Mijn vraag is gewoon, als je dit leest in je stille tijd, ik veronderstel dat je stille tijd neemt en dat je zegt, vandaag lees ik Romeinen hoofdstuk 9 vanaf vers 1 tot 22, zeg maar iets. Hoe komt dat naar u toe als je dit zo leest? Waarom wil ik daar zo op de nadruk op leggen? Omdat gewoon traditioneel hier gelezen wordt en uitgelegd wordt dat Farao door God is niet aangesteld als koning, geboren als baby, met de bestemming dat God in hem zijn macht zal betonen. En Farao dus door God aan het eind van het verhaal geoordeeld wordt. Dus hij is van meet af aan bestemd tot het oordeel. Zo wordt die tekst traditioneel gelezen. Goed. Iedereen heeft ze kunnen zijn zegje doen. Waarom vraag ik dat? Omdat je nu gaat zien hoe belangrijk het is om terug te gaan naar de oorspronkelijke tekst. Exodus 9 vers 15 tot 17. Nu had ik immers, zegt Yahweh door middel van Mozes tot Farao, mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen, zodat u van de aarde uitgeroeid zou zijn. En nu moet je goed lezen. Maar juist hierom heb ik u laten bestaan, om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. Verzet u zich nog steeds tegen mijn volk door het niet te laten gaan? Dus wat lees je hier? Dat Yahweh aankondigt, na x aantal plagen, Farao, tot nu toe hebben al mijn oordelen jullie slechts indirect getroffen. Er zijn nog geen slachtoffers. Maar weet je, eigenlijk had ik u meteen al aan dit volk van de kaart kunnen vegen. Maar ik heb jullie laten bestaan. Mijn oordeel niet aanstonds over jullie voltrokken om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekendgemaakt wordt op de aarde. Dat is een heel ander verhaal, hé, lieve mensen. Dat is een heel ander verhaal. Hé. Dus het gaat er niet om een bepaalde voorbestemmingsleer, hè, predestinatieleer, hoe dat je nu ook ziet. Maar het gaat hier over het feit dat Yahweh in zijn genade Farao laat voortleven en zijn oordeel, zijn definitief oordeel van Farao, God kan hem meteen van de baan ruimen, alleen al om wat hij gedaan heeft aan het volk Israël, nadat Jozef verdraaid die ganse natie gered had. He. Er was geen sprake meer van Egypte, had Yahweh niet voorzien in Jozef. En hij roeit gans het volk van Jozef, of hij wilt gans het volk van Jozef uitroeien door een genocide op de kinderen en de ouderen in slavernij te brengen. Dus de Heer had recht, hij kon hem meteen van de kaart geveegd hebben, maar hij weerhoudt zijn oordeel en hij laat Farao voortleven om zijn kracht te betonen. Dus dat zegt iets van de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van Yahweh die tot uiting komt in het leven van Farao. Begrijp je nou waarom dat ik zeg? Dat Gods genade ook gezien wordt in het oordeel over Farao en Egypte? Dat is onze God. Zo verdraagzaam. Zo langmoedig. Maar hij zou zo graag uit dat volk dat hij meteen van de kaart had kunnen vegen, ook een aantal mensen redden, nee? Aan het eind van het verhaal had er toch een heel zootje ongeregeld mee met volk Israël? De woestijnen? Had hij ze meteen van de kaart geveegd? Hoeveel ging er mee gaan? Nee, nee. Ja? Het is de Heere die wel duidelijk laten zien aan Egypte, aan Israël, maar ook aan alle volkeren op de ganse aarde wil hij laten zien hoe barmhartig en genadig hij wel is. Nu, dat is Yahweh zijn interpretatie. Hij zegt tegen Farao, ik heb u laten bestaan, maar Farao, tot op dat moment, zal er wel zo niet tegenaan gekeken hebben. Niet? Farao voor zichzelf zal wel iets anders geloofd hebben, dat hij te midden van al die moeilijke momenten die Egypte nu ondergaat, dat hij staande blijft. En daar wil ik wel eerst even een momentje bij stilstaan, want dan pas kunnen we te volle de draagkracht van deze woorden hier begrijpen. Dus ik kom er straks op terug. Maar Farao, de Egyptenaren, hoe overleven zij eigenlijk harde tijden in hun dagen? Hoe wordt hun leven bepaald? Hoe wordt hun leven geleid? Wel, het is duidelijk, denk ik, dat Egypte en Farao zich verlaten op, natuurlijk zijn er de goden van Egypte, maar wie gaan raad geven, wie gaan leiden, zijn de magiërs in Egypte. Zij interpreteren wat er gaande is, zij lezen tekenen, zij roepen bezweringen uit, en dat zijn de gidsen, zeg maar, de magiërs van het volk Egypte, en voornamelijk ook Farao, in die dagen. Nu, om dat een klein beetje te illustreren en er een keer een plezante verademing tussen te plooien, heb ik een stukje uitgehaald uit die film, de laatste Mozesfilm die uitgekomen is, niet dat ik hem zo goed vind, absoluut niet, maar in het begin van de film wordt zoiets getoond, hè? Een priesteres, ik weet niet hoe je een vrouwelijke magier noemt, die zo'n voorteken voor de farao interpreteert. En dat wil ik graag aan jullie laten zien. Er is geen geluid bij, maar het zal wel duidelijk worden, denk ik. Hè? Dat is farao daar. En hier ziet u de kanaar die opengesneden wordt om de lever te lezen. Het is niet duidelijk, zegt ze, wat er in de kanaar te lezen valt. Dat is Mozes inderdaad daar, hè? Dat is een generaal in die film. Dus het is duidelijk, denk ik. De farao wil te strijden trekken tegen de Hethieten en hij vraagt of het uiteindelijk, als er voortekenen zijn die kunnen wijzen op het feit dat ze de overwinning gaan halen. Ja, zo werkt het in Egypte in die dagen. En het is vanuit die achtergrond dat je ook moet lezen dat Yahweh Aaron en Mozes naar Farao toesturen om een heel bijzonder teken te doen. Aan een volk en een farao die leeft bij voortekenen. En in Exodus hoofdstuk 7 kunnen we lezen, vers 10 tot 12, toen kwam Mozes en Aaron bij de farao en deden precies zoals Yahweh geboden had. Aaron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren en hij werd tot een slang. Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische magiërs, deden met hun bezweringen, hier heb je het al, hetzelfde. Want iedere wierp zijn staf neer en ze werden tot slangen. Maar de staf van Aaron verslond hun staven. U ziet hier twee cobra's op de achtergrond, hè, en, op die tablet. En ik heb daar bewust voor gekozen natuurlijk, omdat farao, de zoon van Amon-Ra, beschermd wordt door twee vuurspuwende cobra's. En zijn tulband heeft hij een cobra en die staat symbool voor die twee vuurspuwende cobra's die hem beschermen in zijn koningschap. Dus als je dit weet, dan als Mozes en Aaron moeten komen en een staf op de grond gooien, dan is dat geen goocheltrucje. voor de zondagsschool, bijzonder interessant, mooi verhaaltje. Nee, maar een directe aanslag op de Egyptische koninklijke ideologie. Want de magiërs die geloofden de macht van die twee cobra's te beheersen met hun staf. Hè? Maar wat zien we? Ja, ze kunnen ook wel een staf op de grond gooien en het wordt een slang, maar de macht van de magiërs kan onmogelijk op tegen de macht achter Mozes en Aaron. Want de slang van de staf van Aaron verslindt al die anderen. Dus dat is wel een degelijk duidelijke boodschap, denk ik. En die boodschap is dit, dat Jahweh zegt, Farao, de goden van Egypte zijn helemaal geen partij voor mij. Dit kan je nooit winnen, Farao. Laat mijn volk gaan. Wel, niet het allereerste begin. Eerst heb je al gezien dat Farao als Mozes komt, zegt van, Jahweh, wie is Jahweh, ken ik hem niet. Maar nu is dit het eerste teken die gebeurt voor het aangezicht. En een duidelijke boodschap toch, als je het vanuit dit oogpunt bekijkt. Dus dat is wel belangrijk ook om te zien, want als Jahweh zijn macht wil betonen aan alle volken, dan moeten we toch ook duidelijk zien, lieve mensen, dat het niet zo is dat Jahweh de intentie heeft om Farao als een machteloze mier plat te stampen. Nee. Hij wil hem wel winnen, hè. In het begin, natuurlijk heb je die eerste demonstratie, maar wanneer de plagen komen, dan lijkt het in het begin alsof de magiërs gelijke tred kunnen houden met Mozes. Als Mozes de Nijl slaat, dan kunnen zij ook water in bloed veranderen. En als de kikvorsen opkomen bij de tweede plaag, dan kunnen zij dat ook. Maar dan stopt het. Dan stopt het. Kunt u lezen in hoofdstuk 8. Toen zei Jahweh tegen Mozes, zeg tegen Aaron, strek je staf uit, slaat stof van de aarde, zodat het tot muggen wordt in heel het land Egypte. En zo gebeurt het ook, alle stof van de aarde werd tot muggen in heel het land Egypte. De magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde om muggen voor te brengen, maar zij konden het niet. Zie je dat? Toen zeiden de magiërs tegen Farao, dit is de vinger van God. En ook wanneer de zweren uitbreken, de zwerenplaag, toen stond er bij de mensen de dieren zweren die als puisten openbraken, zodat de magiërs vanwege de zweren niet voor Mozes konden staan. Dat was gedaan. Ze konden zelfs niet meer optreden namens Farao. Want er waren zweren bij de magiërs en bij al de Egyptenaren. Zie je dat? Dus uiteindelijk moeten die magiërs toch erkennen dat het ver boven hun vermogen uitstijgt. En ook hier zien we wederom een duidelijke boodschap aan Farao. Hè? Dit is de vinger van God, Farao. Er is hier meer aan de hand, meer dan wij ons ooit maar kunnen inbeelden. De macht waar tegenover wij nu staan, daar kunnen wij het einde niet van overzien, Farao. Nu, het is niet dat Farao daar zo van onder indruk is, hè? Dat weten jullie ook wel. Maar dit is een beetje de achtergrond om die volgende boodschap aan Farao te kunnen begrijpen, zoals we die al gelezen hebben in Exodus 9, vers 15 tot 17. Want inderdaad, zoals ik al aangaf, tot op dit moment, al de plagen die God gezonden heeft over Egypte, er zijn nog geen slachtoffers gevallen, nee, onder de Egyptenaren tot nu toe. Het heeft wel heel wat ongemak gezocht ondertussen, maar er zijn nog geen doden gevallen. En dat is wat Jahweh ook duidelijk stelt, van kijk, ik had immers mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen, zodat u van de aarde uitgeroeid zou zijn. Maar juist hierom heb ik u laten bestaan, om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. Dus de Heere zal zijn naam bekendmaken op heel de aarde door geduld en langmoedigheid te betonen aan Farao, die nochtans beenhard is en onbuigzaam. Maar de Heere zegt, ik zal uw hardheid en uw onbuigzaamheid, Farao, gebruiken om mijn naam bekend te maken. Ik zal verdraagzame genade betonen en mijn heerlijkheid tonen aan heel de aarde. Ja, hoe zouden anders dat soortje ongeregeld in Egypte onder de indruk komen van Jahweh en welke bijzondere God? Dan zegt, wauw, die God willen wij wel volgen, overal waar hij gaat. We gaan mee.
Maar dat staat toch haaks op het feit dat God het hart van de Farao verhardt.
Daar komen we straks aan toe, David. Stapje per stapje, als je het me niet kwalijk neemt. Dus Farao die denkt hier dat de goden van Egypte hem steunen, en de cobra's, en de magiërs en raadsgevers, dat hij zoals vorst staande gehouden wordt in die moeilijke tijden, in die oordelen van Yahweh. Maar niets is minder waar. Eigenlijk zegt Yahweh hier, Farao, ik hou je staande. Zelfs in uw aanhoudende rebellie tegen mij, ben ik het die je staande houdt. Dus de Heere die verdraagt niet enkel Farao, maar hij betoont ook genade zelfs tijdens die opeenvolgende oordelen. Is dat al ooit opgevallen? Laten we dat stuk dus nu helemaal lezen in zijn context. Maar zie wat er gebeurt. Toen zei Yahweh tegen Mozes, sta morgen vroeg op, ga voor de farao staan en zeg tegen hem, zo zegt Yahweh de God van de Hebreeën, laat mijn volk gaan, zodat zij mij kunnen dienen. Want deze keer zal ik al mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals ik. Nu had ik immers mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen, zodat u van de aarde uitgeroeid zou zijn. Maar juist hierom heb ik u laten bestaan om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekendgemaakt zou worden op heel de aarde. Verzet u zich nog steeds tegen mij, mijn volk, door het niet te laten gaan? Zie, ik zal morgen omstreeks deze tijd heel zware hagel doen neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe. Dus, hagelsteen, dat is nog van hun leven niet gezien. Hè. En nu moet je wat de Heer zeggen. Nu dan! Stuur uw dienaren en breng uw vee en alles wat u op het veld hebt in veiligheid. Al de mensen en de dieren die zich op het veld bevinden en niet in huis zijn bijeengedreven, zullen sterven als de hagel op hen vallen zal. Wie van de dienaren van Farao het woord van Yahweh vreesde, liet zijn slaven en zijn vee de huizen in vluchten. Maar wie het woord van Yahweh niet ter harte nam, liet zijn slaven en zijn vee op het veld. Yahweh brengt de zwaarste hagel dat ze al ooit van hun leven gezien hebben. Om hen allemaal te doden? Nee, hij waarschuwt hen om mens en dier in veiligheid te brengen. Als dat geen barmhartigheid en genade is, God heeft daar geen behagen in, een mensen dood te gooien? Hij wil ze winnen. Hij wil ze tonen zijn hart, zie je dat? Dat is wonderlijk, als je dat wil beginnen te zien. Dus laten we teruggaan naar onze tekst in Romeinen hoofdstuk. Is er een mensje? Ik zou gekeken, moest je nog iets zeggen misschien? Nee? Ah, oké. Okay. Samengenomen. Als je dan denkt. Als er iets is, onderbreek mij, want anders de stoomtrein gaat verder. Dus als we terug gaan naar Romeinen hoofdstuk 9. Samengenomen, Israël en Farao. Wat gebeurt er hier eigenlijk? Wel, we zien dat zowel Israël als Farao in beginsel onder Gods oordeel zijn. Israël, na de zonde met het gouden stierkalf, was er gloeiend bij. Farao, vanaf de kindermoord, de dood schuldig. Beiden zijn onder Gods oordeel. Ja? Maar zowel Israël en Farao, die kunnen niets mee inbrengen. Hè? Ze zijn alle twee strafschuldig. En wat Yahweh nu met hen gaat doen, nou, dat is zijn zaak. Hè? Dat is zijn zaak. Dus in beide situaties zien we dat Yahweh genade betoont. Natuurlijk aan Israël meer dan aan Farao, laat dat duidelijk zijn. Maar in beide situaties zien we de genade van God openbaar worden. Zelfs in het oordeel dat hij voltrekt. Ook daar zien we, en we hebben het net gelezen, dat God zulke genade en barmhartigheid betoont. Niet alleen in het verdragen van Farao, maar ook ten aanzien van zijn volk. Want hij waarschuwt hen wat hij gaat doen. Zodat ze zouden kunnen aan dit oordeel ontkomen. Is dat niet wonderlijk? Dat is onze God. Ik vind dat zo bijzonder. Dus dat is een tussenstapje. Nu, en waarom doet hij dit? Wel, zoals we gelezen hebben, om Farao en Egypte en Israël en de hele aarde zijn naam en reputatie bekend te maken, wie dat hij is. Diezelfde reputatie die duidelijk werd toen Mozes op de rots ging staan en zei, Heere, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Die reputatie wil Yahweh in daden uitdragen naar de ganse wereld. Ja. Is er dan ongerechtigheid bij God? Wel, nee. Niet met Israël en zelfs niet bij Farao en Egypte. Ik denk dat dat duidelijk is. Nu een kleine tussenvraag. Als Farao degene is die zo rebelleert en Jahwe weerstaat in de plagen, in de dagen van Paulus, hè? Wie weerstaat er dan Jahwe? Wie weerstaat er Jahwe in de dagen van Paulus? Enkel maar de schriftgeleerden? Romeinse keizer, maar als Paulus het evangelie predikt, en de, aha, ja, daar wil ik naartoe.
Paulus die gaat altijd eerst in alle plaatsen de synagoge.
Ja.
En daar willen ze niet voor dat
van. Inderdaad, dus wie rebelleert er in de dagen? Inderdaad, de Joden. Laten we daar eens even verder op denken. Ik heb het al een beetje aangegeven in het begin van de studie, maar toch, ik wil graag dat jullie die brug slaan. Bij de eerste exodus is het Farao die rebelleert tegen Jahwe. En Jahwe betoont langmoedigheid en verdraagzaamheid met hem en laat hem bestaan, waardoor dat inderdaad Israël verlost kan worden en uit Egypte geleid worden. Maar Israël niet alleen, daaraan verbonden, een zootje ongeregeld, dat meegaat met Israël.
Ja.
De tweede exodus, wie rebelleert er? Israël. God is langmoedig en verdraagzaam met hem. Wie wordt er verlost in de tweede exodus? Laten we beginnen met het begin. Een overblijfseltje uit Israël. Maar massaal. Een zootje ongeregeld uit de volkeren. Hè? Zie je de gelijkenis tussen de eerste en de tweede exodus? Zo krijg je beter grip op de geschiedenis en hoe de Heer ook de dingen doet. Hè? Zo vermijd je ook al die eindeloze discussies over gemeente en Israël. Ik denk als je het zo bekijkt vanuit de geschiedenis, dat het eigenlijk zeer simpel is. Hè? Of niet? Nee, ja. Geen probleem.
Als je een stapje verder denkt, dan komen ze op een gegeven moment in het land. Dan komen ze bij de Canaanieten. Ik heb daar helemaal niet de indruk dat de Canaanieten bijvoorbeeld verbaasd worden van tevoren. En daar proef je eigenlijk veel minder van die
land. Ze zijn allemaal schrik. God van Israël is.
Maar David, als in Genesis 15 God al zegt tegen Abraham dat de maat van de Canaanieten nog niet vol is, dat hij nog 400 en zoveel jaar gaat wachten, kan je dan niet zeggen dat God ook met de Canaanieten veel geduld heeft gehad? Het is maar een vraag dat ik stel, het is mij niet om gelijk te doen, maar dat staat er toch letterlijk, dat de maat van de Canaanieten nog niet vol is. Dat ze pas na zoveel jaar zullen terugkomen in het land, en het land in bezit nemen. Genesis 15. Ligt u maar thuis op uw gemak, je zult het wel zien. Oké, ik ga terugkeren naar Romeinen hoofdstuk 9, want als je goed opgelet hebt, heb ik er een stukje bij geplakt. Ik ga het lezen met u, 17 tot vers 21. En dat was eigenlijk het gedeelte dat ik vanavond wil overdenken. Maar gezien de tijd, denk ik niet dat het tot aan het einde zal geraken. Dus het is niet altijd gemakkelijk om uw gedeeltes mooi af te ronden in zo'n overdenking. Dus ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt als we ergens middenin moeten stoppen. Maar ik ga mijn best proberen te doen. Pik dan de volgende keer wel de draad weer op. Laten we het lezen. Vers 17. Want de schrift zegt tot Farao: juist hiertoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn macht betoon en opdat mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde. Daarom dan, hij erbarmt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie kan zijn wil weerstaan? Ja, maar mens, wie bent u dat u tegen God het woord opneemt? Zal het maaksel tot zijn maker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer? Dat is een heel moeilijk stuk. Hier begint een heel moeilijk stuk. Want u ziet en u merkt dat de taal hier ineens verandert. We komen bijna van een tropisch klimaat van genade ineens onder een vriespunt. Want inderdaad, daarom dan, hij erbarmt zich over wie hij wil, dat hebben we uitvoerig gezien. Maar nu ineens staat er en hij verhardt wie hij wil. Waar komt dat vandaan? En moest het nog maar dat zijn? Want ineens is er nu ook een buitenstaander die aan het woord komt, een fictief persoon, die afkomt met de vraag, als niemand God kan weerstaan, wie kan dan iets verweten worden, zegt hij. Als God inderdaad zich erbarmt over wie hij wil, en hij verhardt wie hij wil, ja, wat hebben wij dan nog als mensen in te brengen? God doet toch wat hij wil. Zou God mensen dan nog iets kunnen verwijten? Moeilijke vraag, als je het zo leest ineens. En dan, ja, de ergerlijk taalgebruik over pottenbakkers en over klomp klei en een vat tot eer en een vat tot oneer. Ja, maar zeg, beschouwt God ons werkelijk als niets meer dan een homp vormgegeven klei? Is dat alles wat wij zijn voor God? U begrijpt, lieve mensen, dat als je dit zo leest op het eerste zicht, dat dat hier nogal heel vreemd is, wat dat Paulus zegt. En inderdaad, Luther vond het een verschrikkelijke tekst, bijvoorbeeld. Vandaar dat het zo belangrijk is om wat hier aan bod komt, te gaan zien vanuit het Oude Testament en binnen de context. Want dat is juist het gevaar, dat we hier gaan juist binnen die tekst beginnen te weven en te breien en te filosoferen, en dan kom je tot de vreemdste conclusies.